Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Hoi, dit is Koekeroe met Jelle Hermes, de oprichter van So Chicken en de bestseller Steeds Leuker en Leven met Wind Mee. Ik sprak Jelle uitgebreid, ik hoop dat je dat gehoord hebt in deel 1. Heel veel handvatten voor een optimale leven. Maar na afloop van het gesprek kwamen er nog zoveel goede vragen van koekeroekjes die erbij waren in de Ademtoren, dat ik dacht, ja, dat moet ik gewoon ook laten horen. Jij kan er ook bij zijn, gratis koekeroekie word je via de site koekeroe.nl. En als je er dan bent, is het heel simpel. Je stelt jezelf voor en je stelt de vraag.
Hoi, ik ben Erik. De vraag is of je in de loop van de jaren wel eens je advies hebt moeten wijzigen.
Goeie vraag. Ja, nou, wat er met name eigenlijk gebeurt is dat als er nieuwe soort van inzichten komen die wat verder gaan of wat breder worden of wat dieper gaan, zeg maar, dan blijken de eerdere tips die ik heb gegeven wat meer aan de oppervlakte te liggen. En dan zou ik ze moeten wijzigen. Ik doe dat niet altijd, want ik respecteer ook een artikel. Als het er helemaal staat, dan was dat op dat moment het advies wat ik gaf. En mensen hadden er toen wat aan, dus blijkbaar was dat advies niet slecht. Maar gewoon zou ik het nu anders geven. Dus bijvoorbeeld tips over zelfvertrouwen en dat soort zaken. Dat trek ik nu veel meer richting zelfacceptatie. Omdat ik gewoon nu veel duidelijker zie dat eigenlijk de plek is waar je wil zijn. Zelfvertrouwen is wat meer oppervlakkig. Het eerste station, als het ware. Maar dat neemt niet weg dat het niet belangrijk is om daar eerst doorheen te gaan of om daarmee aan de slag te gaan.
Maar je bent wel iemand, geloof ik, die heel eerlijk gewoon fouten of in ieder geval ergens anders op een gegeven moment in kan staan.
Ja, absoluut. Maar zoals ik al zei, ik ben ook het type die dus heel erg lang nadenkt over alles. Dus,
ja.
dan dat is niet altijd fijn, die eigenschap. Want het hele idee van ga gewoon dingen doen. Komt, en dan gewoon lekker experimenteren en dan leer je vanzelf en dat is allemaal goed. En dat doe ik soort van, maar ik doe dat ook eigenlijk niet op veel plekken. En dan ziet het er allemaal heel wel overwogen uit. En dat is het dan ook. Maar is er weinig geëxperimenteerd.
Dus aan de ene kant is het leven met wind mee. Maar het is niet leven met de wind mee.
Nee.
Okay.
De deur is ook weg, hè?
Ja, nee, dat weet ik. Daarom, die moet hem goed lezen, ja. Goeie vraag.
Ja. Ja, hallo. Ik ben Desiree.
Hallo, Desiree.
En wat ik mij dus afvroeg, Giel zei het al, het zijn grotendeels toch vrouwen die jouw adviezen of website of app lezen. Ik heb het ook ontdekt het afgelopen jaar. En het heeft me heel erg geholpen omdat het heel erg concreet is. Dus niet zweverig, gewoon lekker concreet en toepasbaar. Maar hoe kan een jonge man als jij, ik vind jou natuurlijk nog een hele jonge man, kan je je zo goed verplaatsen in andere mensen? En bijvoorbeeld dan inderdaad ook vrouwen van middelbare leeftijd die in de overgang zitten, zoals ik.
Daar heb ik geen artikel over geschreven.
Nee, nog niet.
Dus nee, omdat ik daar niet zo heel veel mee.
Nee, maar toch zijn er heel veel dingen ook herkenbaar voor mijn leeftijd, zeg maar.
Ja.
Voor 50 plus. En ik vraag me af, krijg je tips en adviezen van vriendinnen of van je moeder? Of kan je je daar zelf op de een of andere manier in verplaatsen?
Nou, dit is een van de plekken waarbij ik dus denk dat het homo zijn een rol vervult in de samenleving. Is dat in ieder geval dat zoals ik het ervaar, ik kan eigenlijk net zo makkelijk me verplaatsen in een man als in een vrouw. En ik kan die brug heel makkelijk slaan. In mijn vriendengroep is dat ook gewoon eigenlijk, weet je wel, ik ben eigenlijk heel veel met vrouwen altijd omgegaan. En eigenlijk later zijn er meer mannen in mijn vriendengroep gekomen. En dus dat is wel een ding wat ik merk. Dat, weet je, dat sommige mannen vinden het lastig om in vrouwen te verplaatsen. En dan andersom is dat niet anders. En ik zie dat allebei heel duidelijk. En ik snap nooit zo goed waarom ze elkaar niet begrijpen. Maar dus dat is een voordeel of zo. Of een soort iets wat ik wel merk. En voor de rest, wat ik merk is eigenlijk, zodra je terugkijkt naar de basisprincipes waar ik zelf altijd graag naar zoek, omdat dat zijn de plekken waar je, zeg maar, het hefboom-effect hebt, dat die 20-80 situatie. Weet je, van binnen zijn we allemaal niet zo verschillend. Ik weet wat er in mij allemaal gebeurt. En ik kan daar bijna zeker van uitgaan dat dat in alle andere mensen ook speelt. En ik ben heel goed in observeren van wat de mensen om mij heen meemaken, wat ze voelen. Ik heb daar niet zo moeite mee om dat dan te zien. En ik denk ook dat het leeftijd is echt buiten de levensfases waar je wel doorheen gaat natuurlijk. Dus je merkt natuurlijk als twintiger ben je, weet je, een soort tijger die zich overal inbijten. En als dertiger, ja, dan heb je druk, want dan krijg je misschien kinderen, dan moet je carrière maken. En als veertiger schijn je eindelijk gelukkig te worden. En dan zo gaat het een beetje door. En dat, weet je, daar zitten natuurlijk allerlei subtiele verschillen in. Maar in de basis, in onze zoektocht naar rust, naar geluk, naar voldoening, naar community, belonging, zeg maar, allemaal liefde. Dat is allemaal één pot nat.
Bijzonder. En dat je dat inderdaad op zo'n relatief jonge leeftijd al hebt. Maar bedankt, het helpt.
Nou, jij bedankt.
Oh, hey, ik ben Dennis. Oh, sorry, ik moest even wachten op de...
Ja, heel goed, Dennis. Yes, man. Ja.
Ja? Ja. Hoi, ik ben Dennis. Ik heb inderdaad beide boeken gelezen. En het valt me inderdaad op dat jij, zeg maar, heel consequent en consistent bent met je methodes. Ook als je situaties beschrijft. En dan denk ik ook bij mezelf van, ja, hoe gaat het hieruit komen? Maar dan kun je in principe met die basisdingen die je aangeeft, kun je daar, zeg maar, anders naar kijken, beter uitkomen. In hoeverre heb jij wel eens situaties meegemaakt dat je met die basisdingen niet verder komt? En haal je dan, zeg maar, uit je netwerk, die je volgers, zeg maar, bijvoorbeeld, geven die ook wel eens tips en haal je daar ook wel eens energie uit om daar dan toch uit te komen?
Ja, mijn volgers geven heel veel tips en dat is superleuk. Dus daar ga ik regelmatig mee aan de slag. En dat vormt ook input voor nieuwe artikelen en dat soort dingen. Als ik zelf echt helemaal vastloop. Ik heb jaren geleden heb ik een coach in de arm genomen, omdat ik gewoon vast zat in mijn eigen groei, als het ware. En die heeft me daar toen in geholpen. Maar wat er vaker gebeurt, is dat ik dan gewoon heel veel boeken ga lezen. Ja. Ga proberen
aan te zoeken.
En juist, kijk, want inderdaad, van uiteindelijk, op een gegeven moment ga je merken, en dat heb je misschien zelf al gemerkt, wat je omschrijft met de basisprincipes, dat die zijn een soort van altijd waar. Weet je, dat zijn een soort van de eikpunten waar je op kan terugvallen. En als je eenmaal een aantal vaardigheden hebt ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld meditatie of mindfulness, of weet je, al is het maar de vaardigheid om in je dagboek te schrijven en de vaardigheid hebben om erover na te denken dat dat een optie is wanneer je je niet goed voelt, dan heb je al zoveel gereedschap in handen om eigenlijk aan de slag te gaan. En er zijn natuurlijk, weet je, duizenden dingen die je kunt gaan doen. Allemaal methodes met allemaal toffe namen en afkortingen en allemaal van dat soort dingen. En ik ben er eigenlijk altijd mee bezig geweest om al die culturele ballast eraf te schudden.
Ja.
Ja, en te kijken wat blijft er dan over en wat is dan dat basisprincipe. En een van de dingen waar ik dus, naarmate ik steeds meer richting acceptatie ga, ook in de onderwerpen waar ik over schrijf, dat ik steeds meer over acceptatie schrijf. Ik accepteerde de onderwerpen waar ik over schreef, daarvoor ook al. Maar dat je ook steeds beter gaat zien op een gegeven moment dat zelfs het hebben van oncomfortabele gevoelens is gewoon een sensatie. En die kun je ervaren, die kun je waarnemen en die kun je dan weer laten gaan. Door beoefening van mindfulness. En ik heb daar een aantal artikelen over geschreven. Ik heb daar ook in het Broednest een bundel, een soort mini-cursus over gemaakt. Over hoe je dat kunt toepassen en hoe je dat eigenlijk altijd opnieuw kunt toepassen als je wordt geconfronteerd met gevoelens die je op dat moment overweldigen. Je kunt ze ook opknippen in stukjes. En dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Want dat is het heus niet. En ik zal ook nog genoeg dingen in mijn leven meegemaken waar ik gewoon echt tegen een muur loop. Ik bedoel, ik heb mijn meeste dierbaren zijn nog bij me, zeg maar. En die gaan ooit een keer overlijden. En dan ga ik dat daar heel moeilijk mee hebben. Maar dan weet ik dat die gereedschappen er voor me zijn. En dat ik daarmee aan de slag kan gaan. En weer relatief snel terug in balans zou kunnen komen.
En hoe kwam je destijds bij die coach?
Ik werd toen geïnterviewd. Nee, er ging een zaakje open in Delft. En die wilde met mij spreken. Want het was een soort zaakje over geluk. En weet ik dan wel, een horeca tentje. En die hadden toen mij uitgenodigd. En ook de coach, die dus ook in de buurt woonde. Om daar dan talks te gaan geven. Het klikte heel erg met haar. En toen heb ik haar op een gegeven moment gemaild. Van, joh, ik zit een beetje vast. Ja. Wil je mijn coach zijn? En dat wilde ze wel.
Dank je.
Ja, heel bedankt.
Hoi, ik ben Jan Jaap. Mijn vriendin is al langer bezig met definiëren van doelen. En die broedt sinds kort ook jouw eitjes. En ik vond het wel een mooie vondst om dus hele grote doelen in hele kleine stukjes, stapjes op te knippen. Want zelf heb ik heel vaak dat ik een heel groot doel zie. En dan omdat het zo groot is, begin je er minder snel aan en sta je het steeds uit.
Ja.
En bijvoorbeeld met studies of met opleidingen is het dus wel slim. Dan probeer ik ook echt hele kleine stukjes te vormen. Maar dan verlies ik wel eens de motivatie, omdat het dan toch zo klein en concreet is dat ik het grotere geheel erachter mis. Dus dan die visie verlies ik daarmee een beetje. En dan ben ik toch sneller afgeleid of stel ik het toch weer uit en kom ik niet aan toe.
Ja.
Heb je daar tips voor om dat dan toch vast te houden en om echt te zorgen dat je ook die kleine stukjes gewoon steeds blijft doen?
Ja, dus je mist dan op een gegeven moment een klein beetje de magie van de droom die je hebt gezet voor jezelf. Ja, wat ik zelf doe is in mijn takenprogramma heb ik gewoon een lijstje staan. Ik bepaal ieder jaar een soort richting voor mezelf. Op werk, op leven, op privé en op persoonlijke groei. Dit jaar was een van de richtingen was bijvoorbeeld. Ik zoek er ook een inspirerende titel voor. Dus ik heb bedacht, ik wil een verticaal streepje. Dus ik ga in de zomer surflessen volgen. En ik wil gewoon een surferbody in de zomer. Dus dat is een van mijn richtingen, zeg maar. En die zie ik elke dag in mijn takenprogramma. En elke week, als ik mijn weekplanning maak, dan check ik, zijn er stappen die ik kan zetten deze week die me daar naartoe brengen. Nou ja, weet je, dan plan ik mijn sportmomenten in. En ik zorg ervoor dat ik, weet je, de juiste voeding in huis haal en allemaal van dat soort dingen.
Maar meer een doel in plaats of meer een richting in plaats van een doel.
Ja, ja, absoluut. Dat in ieder geval wat helpt mij heel erg. En dat matcht namelijk heel goed met die kleine stapjes. Omdat je in plaats van een project maak je er een proces van. En op die manier kun je dus er continu op blijven broeden. Er continu mee bezig blijven. Kun je dus voortgang blijven maken met die kleine stapjes. Terwijl je de inspiratie van dat grote doel vast kunt houden. Maar ja, het is ook heel belangrijk om jezelf af te vragen, wat is dan die grote visie? Wat is dat grote doel? En uit wat voor motivatie en wat voor intentie ben ik dat aan het doen? Weet je, ik ben bijvoorbeeld niet in mijn gezondheid aan het investeren omdat ik er per se mooier uit wil zien voor anderen. Maar omdat ik, als het ware, mezelf gun om lekker in mijn vel te zitten en fit te zijn en dat soort dingen. En die motivatie is veel krachtiger op de lange termijn. Daar kan je veel langer mee door. Het doen vanuit zelfliefde en plezier. En dingen die je zelf gunt.
Goeie vraag.
Is het zo beantwoord? Of
ja.
En anders gewoon post-it.
Ja, precies. Dat is nog steeds voor jezelf.
Maar het is echt even naar achter gaan en kijken, waarom stel ik die doelen? Wat zijn die doelen? En kijken, kan ik dit doel omtoveren naar een richting en naar een proces? En dan kun je er op die manier dagelijks mee bezig zijn.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Kan ik? Ja, hi, ik ben Janine. Ik vroeg me eigenlijk af of je tips kunt geven hoe je je doelen helder kunt krijgen als je niet precies weet welke kant je op wilt. Hoe je daarna, hoe je een begin daaraan kunt gaan beginnen.
Ja, mijn tip is dus vooral, doe dat stapje naar achter en kijk of je de richting kunt vastpinnen. Omdat als je een richting hebt, heb je veel meer speelruimte voor jezelf. Dan is er ook meer mogelijkheid om eventjes, als het ware, van dat pad af te komen. Maar op het moment dat je denkt, oh, ik zit weer even vast hier. Wat doe ik hier eigenlijk? Oh, wacht, ik had die richting. Ik wilde daar naartoe. En op die manier kan je weer je practice oppakken om te zeggen, oké, wat zijn de dingen die nodig zijn om daar te komen? En die kan je dan weer oppakken op een dagelijkse basis en daarmee aan de slag gaan. En op die manier kom je op de plek waar je uiteindelijk wil zijn. Het hele concrete doelen stellen, dat kan ook. En die kun je natuurlijk met de smart dingen allemaal helemaal doen. Mijn ervaring is dat dat voor de meeste mensen uiteindelijk niet zo heel goed werkt. De meeste mensen stellen allemaal doelen en bereiken ze nooit, omdat we ze gaandeweg uit het oog verliezen. Of ze gewoon niet juist stellen. Ik zou zeggen, probeer echt een richting en een proces ervan te maken.
Dank je.
Ja, ik ben Patrick, hi. Op de eerste plaats wil ik je bedanken voor al die artikelen die je hebt geschreven. Ik volg So Chicken al ontzettend lang en ik haal er ook veel inspiratie uit.
Zie je wel ook echte mannen, ik ook
Ja. Maar waar ik benieuwd naar ben, waar haal jij je inspiratie uit? Meer in de zin van, ben je niet bang dat je hebt zoveel artikelen geschreven dat je op een punt komt van, nu heb ik alles wel aangeraakt. Waar moet ik nu nog vertellen en waar moet ik nu nog gaan brengen om... Ja, weet je, begrijp je een beetje wat ik bedoel met de vraag?
Nou, wat je een beetje ziet als je me volgt, is dat door de jaren heen de onderwerpen op de website ook een beetje een natuurlijke koers nemen. Weet je, vroeger schreef ik veel meer over productiviteit en over doelen bereiken en allemaal van dat soort dingen. En gaandeweg is het steeds meer, gaat het steeds meer over betekenis vinden in je leven, meer naar binnen keren, meditatie, allemaal van dat soort zaken. Dus ja, weet je, binnen persoonlijke groei, ik denk niet dat je ooit klaar bent. Het is een spiraal die soort van oneindig doorgaat. De vraag is, op een gegeven moment is het misschien niet meer leuk voor mensen om te lezen. Omdat het op plekken terechtkomt waar misschien veel mensen niet meer zin hebben om daar zoveel in te investeren. Om daar te komen. Maar ja, een beetje en eigenlijk ook weer helemaal niet. Want het is altijd weer vers, het is altijd weer fris. Er zijn altijd weer nieuwe inzichten die komen. Altijd weer obstakels waar mensen tegenaan lopen die nog niet... helemaal duidelijk zijn.
Ik vind ook niet dat je in herhaling valt of zo, maar het is, ik vind het gewoon...
Ja, ik val absoluut in herhaling trouwens, maar dat is de
kracht. Ik vind het heel bijzonder dat je steeds weer met nieuwe verhalen, onderwerpen, artikelen komt en denkt van, blijf maar doorgaan, weet je wel.
Ja, en als je heel goed gaat kijken, zie je dat ik eigenlijk de hele tijd dezelfde dingen tegen je zeg, maar dan steeds met een ander invalshoek.
Dan moet ik iets scherper gaan lezen.
Zodat je uiteindelijk denkt, oh ja, en dan blijft het plakken en dan ga je er wat mee doen.
Ja, maar dat is goed.
Ja, dat is de insteek.
Dank je wel.
Ja? Hoi, ik ben Angelique, Pio Filico.
Hallo.
Ik ken jou dus eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij dus wel, en ik dus niet zo goed. Ik heb ook nog geen boek gelezen. Maar wat mij opvalt nu, als ik jou zie, en dat vind ik dus het leuke aan vandaag, is dat jij voor mij heel erg laagdrempelig en heel open en ja, wat jij, wat Giel ook zei, heel opgeruimd, heel easy kom je clean, over. Ja. Maar ook wat onwennig om te praten over jezelf. Zodra je in de materie ingaat, dan voel je wat meer op je gemak. Zo lijkt het op mij in ieder geval. Dan heb ik twee vragen. Maar ik ga kiezen welke ik ga stellen. Ja. Ik kies hem niet door. Wat doet het met jou? Want ik hoor dat er best wel wat mensen heel veel waarde hechten aan jouw artikelen. Daar misschien ook wel hele levens op inrichten. Je bent hartstikke invloedrijk in hun leven. Terwijl jij op mij zo overkomt als een zo gewone jongen. Man. Wat doet het met je dat je zoveel invloed hebt of zoveel levens?
Nou ja, kijk. Ik ben dat eigenlijk al heel snel gaan zien gewoon als iets wat ik serieus moet nemen. En wat ik moet bewaken. En waar ik een verantwoordelijkheid in draag. Kijk, ik moet het ook niet groter maken dan het is. Maar het is inderdaad waar dat... ik heb heel duidelijk, en dat is ook misschien een van de redenen waarom ik... Ik ben al zo lang hiermee bezig. En het is al zo lang, komen er veel bezoekers over de vloer. Dat inderdaad mijn complete manier van kijken naar onderwerpen daar is op afgestemd. Dus ik onderzoek altijd van, is dit iets waar mijn lezers iets mee kunnen? En daarin is het ook zo van, ik ben niet van het experimenteren. Want ik wil niet mensen een slechte ervaring geven. Ik wil er echt voor zorgen dat de dingen die ik... de wereld in slinger ook echt ergens op slaan. Zoveel, zo goed als ik kan. Weet je, het is niet altijd perfect of zo goed als het zou kunnen. Maar dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ik zie daar een verantwoordelijkheid. En ook, weet je, ik zie het als mijn missie om mensen echt verder te helpen en om een soort impact op de samenleving te hebben. Dat dat ontstaat gewoon vanuit mezelf of zo. En ik, het is een soort roeping, ik weet het niet. Ja, dus dat, ik zie het als een verantwoordelijkheid en ik neem dat echt heel serieus.
En voel je die druk dan ook?
Nou, ik ben daar eigenlijk helemaal aan gewend. Maar het is bijvoorbeeld wel een van de redenen waarom ik heel lang geleden gestopt ben met adverteerders op de website. Omdat ik merkte dat ja, de belangen liggen niet in de juiste richting als er advertenties op mijn website staan. Want dan was het, weet je wel, ga je schulden aflossen, dit en dat. En dan stond er een banner naast van nu hypotheek of weet je, een lening nemen zelfs, zonder zelfs met een BKR-registratie. Dan dacht ik, nee. Want mensen gaan er wel op klikken. En als ze er dan op klikken, dan gaan zij dus misschien zo'n lening nemen, terwijl ze een BKR-registratie hebben. Kunnen ze misschien beter dat niet doen. En dan verdien ik daar geld aan. Dus eigenlijk wil ik dat ze daar dan op gaan klikken. Dat is echt een verkeerde, hele verkeerde stimulans.
Mooi, man.
Dus dat is een van de redenen waarom ik aan de slag ben gegaan met het broednest. Omdat ik dan zeker weet dat de motivatie altijd in de juiste richting ligt. Want mensen zijn lid op een maandelijkse basis. Dat betekent dus niet alleen dat ik één keer een cursus moet leveren en dan is het klaar. Maar dat ze dus iedere maand, dat het iedere maand doorgaat. Dus ik moet ze tevreden houden. Ik moet ze blijven omarmen. Dus ja.
Ja, dankjewel.
Ik ben Lien. En struggle een beetje met het feit dat ik heel de tijd uit balans, in balans. En dan, nu heb ik een nieuwe baan, dus vol focus daarop. En dan laat ik de rest een beetje links. En wat ik dan merk is dat ik onwijs onrustig ben, zeg maar. Dat ik dan s'avonds denk, ja, ik kan nu gaan Netflixen, maar ik kan ook een boek lezen. Of ik kan even op Instagram, of ik kan...
Ja.
Dat.
Ja, en je wil weten hoe je daar vanaf komt.
Of in ieder geval handvaten van, goh... Ik ben tegenwoordig aan het volwassen.
Gewoon niet op Instagram.
Ja, zo'n volwassen kleurboek heb ik tegenwoordig.
Sorry, wat heb je?
Een volwassen kleurboek. Een kleurboek.
Kleurboek.
Ja, sorry.
Nee, maar wat gebeurt er nou? Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Lekker mindful. En ja, weet je, kijk. Doe je al iets van een weekplanning? Heb je daar een soort routine
nee,
in?
Nee, ik leef echt van een minuut, zeg maar.
Ja. Nou ja, als je dat gevoel hebt van dat je dus als het ware het overzicht in de levensgebieden door elkaar loopt. En dat je dus merkt van, oh, dan ga ik helemaal daarin en dan vergeet ik dus te sporten. Of dan vergeet ik, weet je wat, dingen voor mezelf te doen die goed voor me zijn en dat soort dingen. Dan zou je daar eens naar kunnen kijken om elke week een checklistje langs te lopen. Waarin je jezelf eigenlijk de belangrijke vragen stelt van, zijn alle dingen die ik belangrijk vind in mijn leven, zijn die deze week aanwezig, komende week? Ja. En op de website heb ik een artikel als je weekplanning zoekt. Dan heb je de instructie met... ook de boekentip van Grip. Dat is een heel goed boek.
Okay.
Die je daarmee kan helpen.
Grip.
Ja.
Ja, dat is top, ja. Ja, en structuur is inderdaad wel altijd lekker, ja.
Ja, en je kan dat heel klein doen, zonder dat het meteen een heel verhaal wordt iedere week. En als je daar een beetje aan begint te wennen, dan kan dat heel veel rust geven en dan kan dat je helpen. Dan heb je een soort platform vanaf waar je je leven kunt gaan indelen hoe je het zou willen hebben. En voor de rest... zou ik gewoon onderzoeken als je merkt dat je vaak wordt afgeleid door je smartphone of daar de hele tijd wordt getrokken om daarmee aan de slag te gaan. Om gewoon te kijken of je je smartphone zo kan inrichten dat het je dient in plaats van dat jij de smartphone dient. Ook daar heb ik op de website heel veel artikelen over en een bundel in het nieuwe broednest. En opnieuw.
Dus notificaties uit en allemaal dat soort
dingen. Ja, en social media eraf.
Nou ja, eraf, wat is dat nu weer? Je kan toch ook... Ja.
Wow.
Nou ja.
Snaar.
Nou ja, nee, ik snap het. Maar ja...
Veel mensen laten Insta erop staan. Omdat Insta natuurlijk zo goed is ontworpen... dat je het vooral vanaf de mobiel moet gebruiken. Anders werkt het gewoon niet goed. Maar je kunt bijvoorbeeld Facebook... je kunt makkelijk die app van je telefoon halen.
Ja. Ja.
En dan en het gewoon op je computer checken. Of je tablet of wat dan ook. Zodat je minder snel aangetrokken wordt.
Ja,
even op het toilet. Weet je, 10 minuten verder... je kunt je telefoon, je smartphone helemaal inrichten als een gereedschap. Zodat het alleen maar dingen bevat die je dienen. En dan voor de rest gewoon een saai ding is. Dat is niet per se leuk, maar dat helpt je wel heel erg af te kicken. Van iedere keer als je je even verveelt, weer te gaan swipen.
Okay.
Probeer maar eens bijvoorbeeld gewoon een weekje Instagram van je telefoon te gooien. Dan mag je het na een week weer installeren. En dan kan je gewoon zien wat er gebeurt met je. En hoe weet je wel, obsessief je dan het weer wilt checken misschien.
Ja.
Dus, maar goed, ja... een ander ding is het ook een beetje van jezelf accepteren. Als je zo, als dat in je karakter ligt, een groot deel van het probleem is dat je die wrijving ervaart en dat je dan je slecht over jezelf voelt. En, ja. Weet je wel.
Dankjewel in ieder geval. Hoi, ik ben Anna.
Hallo Anna.
Hoi. Ik vind het een beetje moeilijk om te formuleren eigenlijk mijn vraag. Maar over meditatie. Ik probeer het wel eens. Ik doe het wel eens. Maar soms lukt het en soms niet. En je zegt ook van op vrijdag hou je dan helemaal vrij. Voor met, dat je niks doet. Dat je dus niet met...
gewoon niet, dan ging ik niet werken. Oh, ja, inmiddels het schema is een beetje veranderd sinds ik vader ben. Maar,
Ik vraag me wel eens af. Zijn het niet juist de mensen die constant mediteren, die het eigenlijk veel makkelijker hebben? En dat wij eigenlijk de diehards zijn. Omdat wij constant met mensen in contact zijn. En daardoor worden getest of we wel positief zijn. En of we wel liefdevol zijn. Want als je niemand om je heen hebt, is dat natuurlijk veel makkelijker. Of niet?
Wil je een ja of een nee horen?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, je hebt een beetje om monniken. Dat monniken bijvoorbeeld het heel makkelijk
nou,
hebben.
Nou ja, je hebt ook wel mensen die... constant. Ja, je hebt van die... monniken ook wel. Maar ook wel in mensen die echt alleen maar met yoga bezig zijn de hele dag. Of
ja, wel. Kijk, het is natuurlijk het opbouwen van een zeg maar routine in je spiritual practice.
Ja.
Is natuurlijk uitdagender naarmate je leven drukker is. Ja. En het is natuurlijk zo dat een leven is soms gewoon druk door verantwoordelijkheden die je hebt, die, waar je niet onderuit kunt, omdat je gewoon je gezin hebt of familie of wat dan ook, waar je dingen mee moet doen. Maar je leven is natuurlijk voor een groot deel ook gewoon druk, omdat je het zelf druk maakt. Dus als het een prioriteit is dat je serieus wilt werken aan je persoonlijke groei, dan is het heel interessant om dus door dat proces te gaan van opschoning en gaan kijken wat zijn de dingen die me echt dienen en wat zijn de dingen die me niet dienen, die ik alleen maar heb omdat ik ze leuk vind of omdat andere mensen vinden dat ik het zou moeten doen, wat de samenleving vertelt dat belangrijk zou moeten zijn. En dat je die zo stapje voor stapje uit je leven gaat snijden.
Maar mijn leven is niet echt druk eigenlijk, want ik doe maar 2 dagen per week dingen waar ik geld aan verdien.
Ja.
En dat kan ik ook nog zelf indelen. Maar ik merk wel dat ik het soms moeilijk vind. Ik vind het heel leuk om contact te hebben met mensen. Ik denk dat jij dat ook. Maar het is soms ook heel moeilijk. Want je moet wel je constant helemaal geven. En dan denk ik, wauw, jij kan dus blijkbaar echt goed mediteren. Dat lukt me dan weer niet.
Nee, maar mag ik daar één ding over zeggen? Want ik bedoel, mediteren kan niet lukken.
Nee, is dat zo?
Nee.
Okay.
Maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Zeker in het begin dacht ik heel erg van, oh, ik moet nergens aan denken, Nou, als er iets niet gaat gebeuren, is dat je nergens aan gaat denken. Want je bent de hele tijd aan het denken dat je nergens aan mag denken. Maar zodra je... Kijk, mediteren, het is echt... Het woord, daarom zei ik dat ook tegen Jelle, van waarom heb je het niet gewoon ademen genoemd?
Okay.
Want dat is namelijk letterlijk wat het is.
Yeah.
En zeker als je inderdaad zo'n mantra gebruikt, waarbij je dus gewoon eigenlijk dan maar aan één ding mag denken. Of, en dat is dan wat je doet. Yeah. En
daar faal je de hele tijd in.
Ja, precies.
Dat ik ook.
Ja, okay.
Je bent het moment van trainen is het moment dat je beseft, oh, ik ben mijn mantra kwijt. Wup, en je komt weer terug. Ja. Of bij je ademhaling, je komt weer terug.
En dat
is het moment dat je hebt getraind. En dat, dan ga je weer verder. En dan is het heel fijn. En dan later dan ben je weer aan het denken over allemaal dingen over je werk. En dan, woep, dan kom je weer terug.
Ja.
En soms doe je dat 100 keer. Soms bak je er helemaal niks van. En het belangrijkste is, opnieuw met meditatie, is je moet momentum opbouwen. En daarom is het belangrijk dat je er een gewoonte van maakt.
Ja.
En een gewoonte vestig je door gewoon te gaan zitten. Al is het maar een minuut. Dat je eraan went, op dit moment in de dag ga ik zitten om te mediteren.
Ja.
Voor minimaal 3 minuten. En als het meer wordt, super fijn. Maar als het minder, maak je het nooit, zeg maar. Dat is dan je minimum. En je maakt het minimum zo laag dat je het nooit zou uitstellen.
Maar dat is voor jou, jij staat dan ook echt goed in je dag als je dat dus 2 keer per dag gedaan hebt. Dan voel je.
Ja, dat hangt van de dag af. En ook.
Is het het waard om het te doen?
Niet altijd. Ja, maar dat is iets wat je op korte termijn vaak niet zo ervaart. Maar toch levert dat wel echt lucht of ruimte op.
Ja, okay. En door te mediteren ontwikkel je de drang om te mediteren.
Ja.
Het is een soort zelfversterkende cyclus.
Okay.
Het is niet zo dat je het moet gaan doen. Kijk, als je denkt van ik heb er geen zin in of het past niet bij me, er zijn allerlei andere dingen die je ook kan doen.
Nee, maar ik vind jullie beide antwoord super.
Maar ook dat kleuren. Kijk, op een gegeven moment kom je er wel achter dat dingen gewoon ook heel meditief kunnen zijn. Daarom word je ook gewoon zo gelukkig als je huis opruimt en zo. Omdat je gewoon even, relatief aan weinig dingen denkt, maar gewoon iets doet. Ja. Ik heb een tijd lang, dat is echt een soort mediteren voor kinderen. gewoon je ademhaling geregistreerd. Dus dan zit je gewoon met de kladblok voor je en doe je omhoog en omlaag, in en uit. En gewoon kantjes vol. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar dan, dat was voor mij even lekker, omdat ik toen helemaal nog aan de ADD-medicijn shit zat. Dus echt niet rustig kon zitten. Dus moest ik wel een soort handeling doen.
Okay.
Ja, dat is toch gewoon bouwen. Okay, en wat ik zeg, het kan niet mislukken. Nee. Het is gewoon altijd, heb je het gedaan, is het drie... Ja, ik bedoel, ja.
Ja, precies.
Nou, super bedankt. Ik dacht er dus veel te moeilijk over, blijkbaar. Ja.
Nee, maar het wordt, dat is het mediteren. Dat voelt net als contact hebben met de bovenwereld. Ja. Of weet ik wat allemaal.
Ja, weet je, het is super leuk als dat gebeurt. Als je lekker bezig bent, je krijgt allemaal, weet je wel, toestanden. Dat is hartstikke mooi. Maar het is allemaal scenery. Je kan het allemaal laten passeren. Weet je, je hebt het idee, oh, nu ben ik echt verlicht. En dan komt er van alles en liefde en wat dan. Gewoon voep, terug naar je mantra.
Oké, nou, bedankt.
Alsjeblieft.
Hi Jelle, ik ben Bas.
Hallo.
Oké, rust. Moet ik opnieuw?
Ja, sta
ik
zelf even.
Nou, ik ben Bas dus. Je houdt je inspiratie uit je ervaring, je levenservaring. Uit boeken, uit mensen, andere mensen. Ja, het enige wat je, de enige die je later kan worden, dat ben je zelf. Hè? En je bent altijd jezelf. Maar ik ben toch heel erg benieuwd. Als je één dag iemand anders zou mogen zijn, wie is dat dan en waarom?
Ja, dan zou ik natuurlijk mijn man willen zijn. Want dan zou ik wel eens even willen weten wat er allemaal in zijn hoofd omgaat. Ja, want hij is namelijk van zichzelf gewoon altijd super chill zonder te mediteren. Gewoon,
okay.
Ik vind dat heel knap. Maar ik zou niet weten wie ik een dag zou moeten zijn.
Een inspiratiebron of een idool of iemand die... Ja, dat lijkt je wel interessant om eens te kijken hoe denkt hij... die persoon?
Nou ja, weet je, misschien iemand die verlichting heeft bereikt. Mm. En daar is een dagje mee te ruilen om te zien hoe je dan de wereld ziet.
Ja.
Dat. Okay. Maar voor de rest, ja, nee.
En jij, Giel, en dan ben ik ook wel benieuwd naar. Sorry dat...
Ja, ik zat er ook over na te denken. Ja, kijk, het is vooral dat je gewoon wel inderdaad het beste gewoon tevreden met jezelf kan zijn. Dat ben ik ook wel. Maar inderdaad, ik heb wel eens eerder ook gezegd, ik vind Eckhart Tolle... vind ik gewoon wel een soort held. En die geeft dan van de week weer een livestream. En dan zit ik te kijken naar die man. En dan denk ik, oh god, ik ben toch nog fan van iemand, heb ik de indruk ineens. Ja, dus ja, ik zou wel in zijn hoofd willen zitten of hem willen zijn.
Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja.
Maar de hele vraag is natuurlijk dat hoe diep je in het verhaal gaat, is dat je, weet je wel, dat je kan afvragen. Ben je niet gewoon alles en iedereen?
Ja precies. Dus.
Oh, kijk, nu komt toch de spirituele Jelle eventjes...
Ja, toch dat spirituele inderdaad komt helemaal naar boven. Heel mooi. Ja, dankjewel.
Ja. Hi, ik ben Nathan. Nou, je vertelde dat je vader was geworden. Nou, ik ben zelf ook vader en alle nachten zijn niet allemaal even efficiënt. 'S morgens word je wel eens wakker en dan heb je het gevoel het wordt een off day. Ja. Wat doe jij nou om uit die sleur te komen... dat je toch voorkomt dat je de hele dag in die off-day sleur blijft hangen?
Nou, dat is wel een goeie. Want slaapritme, dat heb je aangegeven, dat is heel belangrijk. En normaal gesproken kan je dat zelf best onder controle hebben. Maar nu dus eventjes niet.
Ja. En ik schaam me het haast om te zeggen... maar Jake die slaapt al sinds hij 2 maanden is gewoon de hele nacht door. Okay. En het is echt like clockwork. Ja. We leggen hem 7:30 op bed en hij wordt 7:30 wakker. Het is gewoon elke nacht opnieuw. Soms vergeten we wel onszelf dat hij af en toe... weet je wel eens ook wakker kan worden s'nachts. Oh, wat worden we hem nou? Dus daar heb ik gewoon, weet je wel, heel veel geluk mee. En dat besef ik me ook iedere dag. Ja. Maar een van de dingen die ik dan ga doen als ik echt merk van... Oké, deze dag loopt voor mezelf niet lekker. Want ik ben negatief of wat dan ook. Dan ga ik mediteren of hardlopen of in mijn dagboek schrijven. Hele saaie dingen, maar die werken altijd. Ja, dat, en verschillend. Kijk, als ik heel hoog in mijn energie zit, dan ga ik niet mediteren. Want dan ben ik veel te stuiterig en dan heeft het helemaal geen zin. Soms is het dan fijn om eerst even wat yoga te doen en dan pas te gaan zitten. Of dan inderdaad te gaan hardlopen. Want weet je, dan krijg je gelukshormonen en allemaal goede dingen. Ja. En dan vaak daarna ziet de wereld er zoveel mooier weer uit. Ja, en als het echt wat dieper gaat, dan trek ik me terug met een notitieboekje. En dan ga ik gewoon schrijven over mijn leven. En al die vragen stellen aan mezelf. Van, weet je, wat is nou hetgeen waar ik me zo druk om maak? Waar ben ik bang voor? En dat verder gaan uitzoeken.
Okay,
maar dat doe ik pas als het een paar dagen duurt. Daar ben ik te lui voor.
Hey, ik ben Niels. Je zei dat je aardig van reizen hield. Ja, naar mijn mening weet je aardig hoe de mens werkt. Of in ieder geval hoe die in elkaar zit. In welk land vind jij nou dat de mens het mooiste leven? Of vind jij de mensen het mooiste, zeg maar? In welk land?
Ja. Nou, ik zou haast durven zeggen dat de mensen in Nederland het mooiste leven hebben. Want hoe meer ik heb gereisd, des meer ik ga zien hoe goed we het hier eigenlijk hebben. En dat was een mooi moment dat na al die reizen pas de coronacrisis uitbrak. En ik dacht, oh weet je, het is hier eigenlijk heel erg fijn. Maar weet je, er zijn natuurlijk heel veel verschillen over de hele wereld. Want ik vind in de VS dat enorme enthousiasme altijd zo leuk. En die openheid, weet je. Je kan met iedereen, tenminste dat is mijn ervaring, met iedereen praten. Mensen zijn heel gastvrij en er is een soort enthousiasme en entrepreneurship daar gaande. Wat ik een hele leuke energie vind. En wat ik in India heel interessant vond, is, weet je, daar is gewoon een heel geavanceerd spiritueel systeem. Wat al heel oud is en heel lang afgesloten is geweest van de rest van de wereld. En je ziet dat dat zo diep zit in dat culturele DNA. Dat weet je, ook als wij met mensen via couchsurfing, dan spreken we met mensen af en zo. En weet je, dan krijg je ook van die opmerkingen, just be happy. Weet je, en dat menen ze dan oprecht. Ze zien gewoon niet in waarom wij hier als Westelingen, waarom we ons zo druk maken de hele tijd. En waarom we zoveel nadenken. En waarom we daar zoveel waarde aan hechten en zo. Omdat er gewoon echt een andere kijk is op realiteit. Echt meer die visie van, weet je, alles is één, alles is met elkaar verbonden. Dus als ik jou help, help ik mezelf. Dat soort zaken. Dus natuurlijk niet iedereen, maar je merkt wel die. Tenminste, ik pikte dat heel erg op daar, die andere benadering van het leven. Dat vond ik. Vond ik wel de twee landen waar ik het vaakst ben terug geweest. En waar ik ook, die ik nu ook mis. Ja.
Twee vragen nog. Goeie vragen allemaal, jongens. Echt top.
Ja.
We hebben het helemaal niet zo gehad over een ander soort hobby voor jou. Duurzaamheid en techniek en dergelijke.
Ja, leuk. Ja.
Hoe zie je dat, misschien wel in combinatie met persoonlijke ontwikkeling, maar hoe zie jij, het is een wat grootse vraag, maar hoe zie jij de toekomst?
Ja, dus meestal optimistisch. En het is nu, ik weet het nu allemaal even niet meer, nu die coronacrisis
geweest,
van zeg maar welke koers we gaan inzetten. Ik ben optimistisch dat we gaan kiezen voor duurzaam herstel en dat we gaan zien dat duurzaamheid een veel breder thema is dan alleen maar windmolens neerzetten.
Ja. Ja,
maar dat echt is, gaat om het herstellen van een soort het hele van de planeet, zeg maar. En,
nee, maar ook daar weer in weer minimalisatie, optimalisatie.
Ja, ik zie echt een gouden toekomst voor de movement van eco-restoration. En daar word ik echt super gelukkig van als ik daarin begin te lezen van wat er allemaal gaande is. Van de projecten, weet je, waar de miljarden bomen worden aangeplant. Een band in de Sahel van een lijn van bomen over het hele continent om de verwoestijning tegen te gaan. Koraalriffen die weer opnieuw worden aangeplant. Weet je, de oceanen die worden schoongemaakt met behulp van Delftse engineering.
Ja, ik wil het tegen Nederlandse, maar zelfs Delft. Oké, okay, ja, ja. Goed. Ja, ja.
En weet je, allemaal, het is zo van, als we die vernuftigheid en die inzichten toepassen op het oplossen van dat soort problemen, dan lossen we ze gewoon op. En, en met de komst van de technologie die er allemaal nog in de pijplijn zit, in de exponentiële groei van die technologie en de intelligentie van die technologie, de explosie van ruimtevaart die we zullen gaan zien, waar een enorme bron van innovatie achter zal zitten in de komende 20 jaar. Ja, dan zie ik eigenlijk geen probleem, behalve dan dat niet iedereen met zijn neus dezelfde kant op staat.
Nee.
Dus de vraag is, staan er voldoende neuzen de juiste kant op? En dat is eigenlijk waar. Dat is dus de reden dat ik me wil bezighouden om mensen te helpen om liefdevol te worden. Want ik zie dat eigenlijk als enige oplossing. Het is persoonlijke groei. Het zien dat het allemaal met elkaar verbonden is. En dat je gewoon op een gegeven moment niet anders kan dan er iets aan gaan doen.
Maar heb je niet ook het idee dat juist omdat het overdragen van kennis steeds universeler en ja toch soort van makkelijker is geworden, dat we inderdaad wel in een soort verlichtere wereld leven of gaan leven?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat voor zoveel mensen, laten we zo zeggen, als het internet niet was geweest, of niet zo makkelijk allemaal toegankelijk was geweest, was ik nu niet waarschijnlijk bezig met meditatie en allemaal van dat soort onderwerpen. Nee. Had ik niet dit allemaal weer door kunnen geven. En de mix van talenten die ik heb gebruiken om het op deze manier door te geven. En En ik ben maar één van de, weet je wel, honderdduizenden mensen die hierover schrijven. En één van de miljarden mensen die hier allemaal mee bezig zijn. Op wat voor manier dan ook. Dus ja, ik weet je, het is een roerige tijd. En dat is ook wat ik heel inspirerend vind aan dit boek. Niet zozeer...
Wie hier nou heb je...
Ja, sorry, ja, wie hier nou. Aan de geest van dit boek, zogezegd de 60s, weet je. De counterculture en het idee van we staan op en we gaan dit fixen. Dat was natuurlijk ook een hele toestand, die periode. Ja. En als je nu eigenlijk naar de wereld kijkt, van we kunnen daar nu op terugkijken. Dan kan je het heel makkelijk romantiseren. Van, oh, die hippie tijd, wat schattig en ze hadden leuke busjes.
Maar ergens zitten we ook nu in zo'n
soort daar, als je er toen middenin zat, dan was dat natuurlijk ook een hele roerige, onzekere, angstige tijd. En dat is precies waar we nu inderdaad in zitten. En ik denk dat we hierop terug zullen kijken als een hele belangrijke periode in de geschiedenis van onze samenleving. En we moeten dit goed doen. En,
Mooi, mooi, mooi. En ja, de laatste basisvraag. En altijd
een orgasme.
Gemaakt voor het einde. Nee. Nee, hoe kijk je aan tegen de dood?
Wat wil je van me weten?
Nou, ben je er bang voor? Wat is je idee erover?
Ik ben er niet bang voor. Ik vind het wel... een ongezellig idee dat het per se moet gebeuren. Maar ik zou kunnen voorstellen dat als ik tegen die tijd dat ik zover ben, hopelijk dat ik er dan ook klaar voor ben. Dat je geleefd hebt en dat je denkt, het is goed.
Nee, maar dat ben je nooit. Je kan elke hier natuurlijk van de ademtoren af waaien.
Ja, dus dat zou ik niet leuk vinden. Nee. Dat heeft zeker niet mijn voorkeur.
Nee.
Waar ik me meer mee bezig hou is inderdaad, en dat is eigenlijk ook wat heel erg naar voren komt in de stoïcisme. Mm. Is dat je soort van al gaat projecteren op de negatieve dingen die zouden kunnen gaan gebeuren, zodat je er soort van op bent voorbereid. En een van die dingen, weet je, ik ben mij er op een bijna dagelijkse basis van bewust dat ik mijn dierbaren ga verliezen. En dat klinkt als een hele morbide gedachte. Maar het is niet zo dat ik er de hele dag mee bezig ben. Maar weet je, het is soms wel dat ik realiseer van dit is niet voor altijd. Dit leuke gezinsding wat we samen hebben en de vrienden die ik heb en de familie, mijn ouders, weet je, je ziet ze langzaam ouder worden. Die zijn er niet voor altijd, dus ik moet er wel echt nu van genieten en koesteren. Dus dat helpt me ook heel erg om ze te waarderen. Dus in die zin gebruik de dood als een gereedschap. Dan zit een bepaalde urgentie achter de dingen die je wil doen. En daarom wordt het extra belangrijk om niet de dingen te doen die je niet zou willen of die niet bij je passen, maar kiest voor de dingen die je echt gelukkig maken. En ja, als je het hebt over wat gebeurt er na de dood. Geen idee.
Dat vroeg ik ook zeker niet, want dat is precies wat we niet hebben.
Dat weet ik.
De boeken Steeds Leuker, Leven met de Wind mee zijn er nog steeds. En wil je aansluiten bij het Broednest, dan ga je naar zijn website sochicken.nl. Mag ik een applaus voor Jelle Hermes. Dit was Koekeroe. Als je dit helemaal geluisterd hebt, deel het dan vooral op je Instagram, als je dat dan wel op je telefoon hebt. Of ergens anders. Laat het in ieder geval weten via een reactie. En dat weet jij nog van vroeger. Was dat vroeger ook zo belangrijk dat mensen recensies schrijven? Dat wist ik helemaal niet.
De App Store was er nog niet.
Oh, nee,
we waren heel erg blij toen iTunes eindelijk het officieel
maakte. iTunes is dus heel belangrijk dat je een recensie schrijft. Ik heb het ook zelf nog nooit gedaan, behalve nu bij mezelf. Maar dat voelt een beetje gek.
Ik heb je ook al 5 sterren gegeven.
Oké, bedankt. Geef sterren.
Jullie moeten dat allemaal doen.
Via iTunes, ja precies. Dankjewel en tot de volgende. Goeie vragen weer, jongens. Leuk.
Ja, bedankt.
Het was weer te lang natuurlijk.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die je normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn, de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus kukeru.nl/meditatie.